In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkaar. Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen. Die God is onze God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Psalm 68, tiende vers. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gedeelte uit Gods heilig woord. En wel wat u opgetekend vindt in de tweede brief van de apostel Paulus geschreven aan de Korintiërs. En daarvan het vijfde hoofdstuk. 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo'n aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangen met onze woonsteden, die de hemel is, overkleed te worden, zo ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nadat we niet willen onkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Here, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want we allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we liegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn God openbaar geworden, door ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf en u niet wederom aan, maar we geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zult hebben tegen degenen die in het aanzicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, al die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zijden allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zullen worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ons tekstwoord willen wij vanavond lezen in dit schrifthoofdstuk 2 Korinthe 5. En dan lezen wij het 6e, 7e en 8e vers. 2 Korinthe 5, vers 6 tot en met vers 8. De volgende woorden vragen dan onze aandacht. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. In aansluiting hierop lezen we dan met elkaar wat staat opgetekend. In zondag 22. Zondag 22, we lezen daar vraag 57 en 58. Vraag 57 is als volgt. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het antwoord is dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord is dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en er eens mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. We willen het dan samen bidden. Heere, laat ons bidden zijn en bidden in nederigheid, in uitmoedigheid, in diepe afhankelijkheid. Laat ons bidden zijn en bidden in besef van onze onwaardigheid, maar ook onder indrukken van uw goedheid, van uw genade, van uw langmoedigheid en barmhartigheid. Laat ons bidden zijn gelijk we lezen in uw woord, gelijk een knecht die opzit op de hand zijn heren en gelijk een maagd die opzit op de hand haar vrouwen. Alzo zijn onze ogen op de Heere geslagen totdat hij ook ons genadig zij. Heere, we hebben genade nodig heel ons leven. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. We hebben genade nodig ook als we hier samengekomen zijn in uw huis. Als we gaan luisteren naar uw woord, we bidden. Wil gij ons die genade schenken? Om Jezus wil. Wees ons genade met onze kinderen, met onze jongeren. Hij kent ze, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, kent kinderen, jong en oud, klein en groot. Wij zijn allemaal met naam en adres u bekend. Gij kent de levensboeken van ons alle leven. Gij weet wat erin geschreven staat. Gij kent ons aller hart. Gij weet wat er omgaat in het hart. Gij kent de gesteldheid van ons leven. Ook van ons hart nu wij ons hebben gezet onder de bediening van uw woord. We bidden van u, Heere, doorgrond ons en ken ons. En zie of een schadelijke weg bij ons wordt gevonden en leid u ons op de eeuwige weg. Op die weg die leidt dwars door de dood heen naar het eeuwig zalig leven. Want daar mogen wij vanavond een ogenblik over na gaan denken, over de troost. De troost die gegeeft aan uw kerk als het gaat over wat straks komt, namelijk het eeuwige leven. Wij bidden van u dat we die troost persoonlijk mogen leren kennen. Want wij moeten belijden voor u dat wij niet het eeuwige leven, maar dat uw woord ons zegt dat we wel de eeuwige dood verdiend hebben. En dat door onze zonde. En hebben wij vanmorgen gehoord over hem, de plaatbekledende borg en middelaar, die in de dood wilde gaan, opdat dwars door de dood heen het leven verdiend zou worden. Geef dat we dan verstaan mogen dat we dat leven alleen erachter kunnen worden in een kinderlijk geloof door uw heilige geest in het hart gewerkt in hem, die de opstanding is en het leven. En die zegt, die in mij gelooft zal leven al waar u gestorven. We bidden van u, geef dat we dat dan verstaan mogen. Dat we ook op deze zondagavond de leidende borg mogen zien. En dat wij de vrucht van zijn lijden en sterven kennen mogen in ons persoonlijk leven. En dat deze vrucht al zodanig mag zijn dat wij toekomstverwachtingen hebben. Want we weten allemaal dat als het gaat over de toekomst van ons alle leven, dat straks het einde komt van ons bestaan op deze aarde. En dat we allemaal naar één plaats gaan, dat we allemaal naar het graf gaan. Dat ons lichaam gelegd wordt onder de groene zoden van het graf. Maar nu gaan we vanavond luisteren. Luisteren naar het geloofsbelijden. Het geloofsbelijden van uw kerk. Van die kerk die de band aan uw Heer Jezus kennen mag. Want dan luisteren we vanavond naar de belijdenis. Ik geloof in de wederopstanding des vlees. Ik geloof in het eeuwige leven. Heer, dat wij dan mogen verstaan de betekenis van dat geloofsbelijden. En ten opzichte van de opstanding van het lichaam. En ten opzichte van het eeuwige leven. Heer, geef dat wij de rijke, heerlijke belijdenis van uw kerk mogen kennen in ons persoonlijk leven. En dat dat ons alleruitzicht mag zijn over en dat. Al zijn we dan mensen sterfelijk en dan gaan we dan allemaal straks naar het graf. Dat toch er perspectief is. Dwars door de dood en over het graf heen. En dat we die zwegen mogen beleven. Wat staat in onze tekst opgetekend. We hebben altijd goede moed. Want we weten dat als we in het lichaam inwonen, we uitwonen van de Heer. We wandelen dan nu door het geloof en niet door ons schouwen. We hebben altijd goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen. En bij de Heer in te wonen. Leg dat in ons hart. Die begeerte, die keuze. U de Heer, in de gemeenschap van uw liefde, in de gemeenschap van uw heerlijke rijke genade te kennen. Hier weer een aanvang in dit leven en straks weer de voortgang van volkomenheid. Want we zullen horen vanavond dat gemeenschapsleven met u, dat je dat leert aan uw kinderen hier weer een aanvang. Want er staat ons beleden opgetekend, naar de maandag nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven een volkomen zaligheid genieten zal, een zaligheid die geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en geen mensenhart is opgeklommen. Heer, dat is het beginsel van de eeuwige vreugde, dat we kennen door de geloofsband aan u, Heere Jezus, wie te kennen het leven is. Want hebt u uw woord te optekenen dat die de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat eeuwige leven, dat begint dan reeds aan deze kant van het graf. Geef dat we dat dan mogen kennen in het beginsel. Dat de jonge mensen dat mogen kennen. Dat de ouderen dat mogen kennen. Dat we allemaal dat mogen kennen. Opdat wij straks niet behoeven te komen in een onbekende hemel. Dat we straks niet zullen smaken de onbekende zaligheid. Dat we straks zullen ontmoeten geen onbekende burgermiddelaar. Maar dat we dat in beginsel hier mogen hebben geleerd. En dat ons beleider dan mag zijn. Onze ogen zullen hem straks zien. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer. In mijn schoot werk u dat. In ons aller hart. Door uw heilige geest. Want we beleiden voor u hebben aangezet dat we van onszelf zo aardsgezind zijn. Dat we gebonden zijn aan de aarde, al wat de aarde geeft. Dat we op kunnen gaan in de dingen van elke dag, in de dingen van het stof. Heer, verlos ons daarvan. En geef dat we door uw heilige geest geleerd mogen worden. In het beleven van de dingen die des geestes zijn. Want dan hebben we hier onze roeping op deze aarde. Dan zullen we die roeping zo trouw mogelijk leren vervullen. Maar dan zullen we ons hart niet zetten op de dingen van dit leven. Want dan zullen we beleven dat ons hart trekt naar boven. Naar het land van onze nieuwe geboorte. Heere, geef dat te kennen aan ons en onze kinderen. En zegen daartoe dan ook de bediening van uw woord vanavond, want we gaan vanavond erover nadenken. We danken u dat we hier samen mogen zijn en dat we in de kerk mogen komen, dat is ook genade. Gij laat velen wandelen op eigen gekozen paden. Velen dwalen af en er zijn velen die gij loslaten. Dat is het grootste oordeel als gij mens loslaat in zijn eigen dwaasheden, in zijn eigen weg die niet gaat. Gij brengt ons hier nog samen. We danken u ervoor dat we hier mogen zijn. Dat we hier mogen zijn onder de uitstraling van het licht van uw getuigenis. En nu bidden we van u, laat ons samen zijn tot een eeuwige zegen worden. Gij weet alle dingen, gij leest in het hart van diegenen die met moeite, met zorg naar de kerk gegaan zijn. Die met veel vragen naar de kerk gegaan zijn. Vragen die door geen enkel mens kon opgelost kunnen worden, maar die gij wel kunt oplossen. Geef licht daar waar donker het is. Geef sterkte daar waar zwak het is. Geef al datgene waar dat hart de ware blijdschap, de ware vreugde, de ware verruiming in u de Heere geven kan. We bidden dat om Jezus wil. We bidden een zegen ook voor degene die naar ons luisteren, al zijn die in de kerk. Zegen hen die door de kerktelefoon luisteren. Geef dat ook zij dat uit zich kennen mogen op het eeuwige, zalige leven. Wel de moeite wil of verdrietelijkheden die ze hebben in het leven. Geef dat dat het uitzicht mag zijn van degene die belast en beladen door het leven te gaan. Geef dat het uitzicht mag zijn voor de vereenzaamde, voor de verdrukte, voor de bedroefde. Zegen hen die een moeilijke gang moeten gaan door het leven. Dragen op de vereenzaamde, de weduwe, de wezen en de wezen. Erken ze in een aparte moeilijkheid, een aparte zorgen en vragen. Wees gij ze goed. Help u ze. Sta gij ze bij. En zegen ze in alle droefheden en verkommering van het leven. Opdat ze mogen weten, de Heere is bij mij. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Maak het wel, Heere, met hem die de wonden u opent. We kwamen om uw woord door te geven. En dat hij dat mag doen in getrouwheid en eenvoudigheid. Dat hij neer mag leggen de boodschap van uw woord. En dat hij weet en geloven wat dat gij werkt door uw woord onder de toepassing van uw geest. En dat daar de mens ook al uw dienst zet uit buiten vallen. Leer hem dan maar de boodschap doorgeven. En zeg hem ook voor zijn eigen hart en leven. Opdat hij zelf ook mag smaken datgene wat de ander wil voorhouden. We bidden dat alles in de vergeving van onze zonden die groot en vele zijn. We gaan ons genade schenken. Genade en het bloed der verzoening. Help ons dan. Barmhartig Heere, uw grote naam ter Heer. Uw trouw kom ons te staan. En verzoen onze schuld. Onze zware schuld. Die ons elke dag met schrik vervullen mocht. En bewijs gij ons uw genade. Om uw naams. Om uw verbonds. Om Jezus wel alleen. Amen. Het leven van ons mensen op deze aarde, dat is maar kort. We zijn niet zo lange tijd op deze aarde. Hoe lang, als u de schrift opent, dan geeft de schrift daar een ander op. Maar zelf, wij kennen de dag van ons sterven niet. Maar wel zegt de schrift dat eenmaal de dag komt, dat achter onze naam staat geschreven en hij stierf. En dan zegt de schrift ons dat wij worden, als we sterk zijn, 70 jaren. Als we zeer sterk mogen worden, dan worden we 80 jaren. En dan staat het overvloed erbij. En het nemendste van dat leven, dat is moeite en het is verdriet. Wanneer we dat bedenken, dan is het te begrijpen dat de mens wel eens een vraag stelt. En dat is deze vraag. Wat is verder de zin van het leven? Wat is de zin van mijn leven? Zo korte tijd toeven op deze aarde. En dan zo veel verdrietelijkheden vaak moeten meemaken in dit leven. Wat is de zin van mijn leven? Heeft mijn leven nog wel zin? Geliefde, als we de schrift lezen, dan zegt de schrift, u moet uw leven niet blijven zien. Alleen op het tijdelijke vlak, dat is maar kort. Vooral als we dat bedenken in het licht van de eeuwigheid. Wat zegt nu een leeftijd van 100 jaar in het licht van de eeuwigheid. En daar, u moet uw leven niet blijven zien zonder meer op het tijdelijke vlak, maar u moet uw leven leren zien op het eeuwige vlak. Voor de mens, voor de eeuwigheid geschapen. Dat we sterven moeten op een betrekkelijk jeugdige leeftijd, op zich op een ouder leeftijd, 70, 80 jaar, dat is allemaal niet door de Heere gewild. Dat hebben we zelf verdiend. Want dat we sterven moeten, dat is om der zonde wil. God de mens geschapen niet om te sterven, maar om altijd te leven. En daarom, wij moeten dat in het oog vatten, dat ons leven kort is en dat we heen gaan eenmaal van deze aarde, dat is om der zonde wil. En de zonde bracht allerlei moeite en verdrietelijkheden in dit leven. En daarom, wij moeten niet blijven zien alleen op het tijdelijke vlak van ons leven, want dan ziet u alleen de donkerheid van uw eigen zonde en schulden. Maar we moeten ook verder leren zien. We moeten leren zien op het eeuwige vlak. Want er komt straks na dit leven een eeuwigheid. En dan gaat het erom, wat brengt mij niet dit leven, maar wat brengt mij straks de eeuwigheid. En dan zullen wij vanavond horen wat dat geloof. Het geloof in dit opzicht mag beleiden. Het geloof, het kinderlijke geloof in hem, die de opstanding is en het leven. Dat kinderlijke geloof, dat leert beleiden wat wij lezen in onze beleiden. Ik geloof, als straks mijn lichaam gaat naar de donkere grafkuil, ik geloof, dat is niet het einde. Maar dat wordt het begin van het echte leven. Want ik geloof in de wederopstanding des vlezes. En als dat het geloof dan verder gaat met zijn belijdenis, dan zegt hier onze belijdenis: ik geloof dat achter dat leven komt het eeuwige leven. En wat dat eeuwige leven dan is, dat zullen we dan horen. Want dan staat er in onze belijdenis dat eeuwige leven dat zal zijn een volkomen zaligheidsgenieting. Een zodanige zaligheidsgenieting, gelijk geen enkel oog dat ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord, geen menshart ooit is opgekomen. Dat is het perspectief van de kerk, van een kind van God die gelooft. En u begrijpt dat we daar iets van mogen kennen, van dat geloof. Al was men nog zo klein, al was men nog eens een beginsel, dan gaat u ook verstaan wat het woord van onze tekst zegt. U gaat misschien wel eens moedeloos door het leven. Geen moed meer voor het leven. Maar als het geloof gelooft, als geloof ziet niet alleen dus op het tijdelijke vlak van dit leven, maar vooral zie je op het eeuwige vlak van wat straks komt, dan lees ik in mijn tekst: wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heer. Met andere woorden, wij weten dat wel, dat dat leven dan niet zo kan zijn, niet zo zich kan openbaren, zoals dat leven feitelijk wel zou willen krachten. De eigenschap van dat leven, want dat leven wil leven, zich uitleven. Maar dat kan niet, omdat we hebben een binding aan het lichaam. En het lichaam, dat noemt de schrift, het lichaam van de zonde en dus dood. En daarom hebben we goed de moed, we weten dat wel, dat het niet kan zoals het moet zijn, maar we wandelen door het geloof en niet door het aanschouwen. We zien dus verder dan de tijd, we zien naar de eeuwigheid. Dan staat hier: maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dat is dus een hartelijke begeerte van het echte geloof, dat gelooft in de beleving. Want dan denk ik aan het woord van apostel Paulus, die deze begeerte ook kende. Hij begeerde om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat, zo zegt hij, dat is zeer verreweg het beste. Maar nu laten we daar vanavond een ogenblik over gaan nadenken, want dit spreekt ons over wat de toekomstverwachting is van de kerk. We zullen vanavond horen dat we mensen zijn, wij zijn vaak bezig met het denken aan de toekomst. Maar dit is de toekomstverwachting van een ieder die God vreest. En die toekomstverwachting die richt zich dan op de ziel en op het lichaam en tenslotte op het eeuwige zalige leven. Dus we gaan daarover nadenken, de toekomstverwachting van de kerk. En deze toekomstverwachting richt zich op de ziel, op het lichaam en op het eeuwige zalige leven. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Wij doen dat op Psalm 16, vers 3, 5 en 6. U krijgt dan de gelegenheid uw gaven, de liefde voor de dienst des Heren uit te reiken. Ook vanavond één collecte. En die ene collecte bestemd voor de kerk en de verschillende kerkelijke kassen. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn bekers wezen, gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Daarom heeft zij mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zien God gewijde tonen, ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spijt, des vijands in de grafkuil zeker woon. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Gij maakt eerlang met levenspad bekend, waarvan een druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugden. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwelijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 3, 5 en 6. Het is opmerkelijk, gemeente, dat wij mensen vaak met de toekomst ons bezighouden. Is altijd maar vooruit. Altijd maar vooruit. Verschillende vragen kunnen er dan in ons opkomen. Hoe zal het morgen zijn? Hoe zal het volgende week zijn? Volgende maand? Volgend jaar? Hoe zal het dan zijn met mijn persoonlijk bestaan? Hoe zal het dan zijn ten opzichte van kinderen? Vaders en moeders zijn ook vaak bezig met de kinderen. En dan denkt men alsmaar aan wat de toekomst ons brengen zal. En er komen veel vragen vanzelf op, want wij kunnen in de toekomst niet blikken. De toekomst, en dat mogen we wel zo zeggen, dat is gelukkig. De toekomst heeft God voor ons verborgen. God blikt alleen in de toekomst van ons leven. De Heer weet dat, maar wij weten dat niet. En daarom, het is gelukkig dat we dat ook niet weten. En dat geldt dan ten opzichte van ons gewone, natuurlijke bestaan op deze aarde. Het geldt ook ten opzichte van ons geestelijk bestaan. Ons verhouding tot God. Iemand heeft eens gezegd tot een jonge man. Een jonge man die kwam tot zijn dominee en de vraag: dominee, wanneer zal ik mij nu moeten bekeren? En het was het antwoord van de dominee: je bekeert je maar op de laatste dag van je leven. En toen zei de jonge man: maar die laatste dag van mijn leven ken ik niet. En daarom was wederkerig weer het antwoord: daarom vandaag, heden. Heden is de dag der zaligheid. Heden, op deze dag is noodzakelijk dat u bekeert, want elke dag dat zou de laatste dag kunnen wezen. En daarom, geliefde, wanneer al die vragen in ons hart kunnen opkomen ten opzichte van ons tijdelijk bestaan op deze aarde en ten opzichte van ons eeuwig bestaan hiernamaals, dan moeten we ons maar laten leiden door het woord van God. Want we kunnen, als het gaat over deze vragen, alleen maar een antwoord geven dat u eerst opgeteerd vindt in Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is. Verder kunnen we niet gaan. Verder moeten we zeggen van veel dingen, we weten dat niet. Dat heeft God voor zichzelf gehouden. En wat weten we dan ten opzichte van onze roeping voor dit tijdelijke leven? Wat weten we dan als het gaat over het hiernamaals, over ons geestelijk bestaan straks in de eeuwigheid? Als het gaat over onze roeping in dit tijdelijke leven, dan zegt de Bijbel ons duidelijk, dan gaat het om één ding. En dat is dat het tussen God en uw leven in orde komt. Dat is het voornaamste. Want die band met God is verbroken geworden. En het gaat erom dat die band weer geheeld wordt, die band weer gelegd wordt. Maar als die band kent, dan begint feitelijk, we zullen dat straks nog nader horen, het eigenlijke leven. We spreken wel over leven, maar dat is het eigenlijke leven. We leven mogen uit het beginsel des levens dat uit God is en dat naar God zich heen strekt. Want dat leven dat vergaat nimmer meer, dat leven dat blijft, dat stoot door, dwars door de dood heen tot het eeuwige leven. Dat is dus het voornaamste voor ons korte zijn aan deze zijde van het graf. Vandaar dat men wel zegt dat ons leven dan is een voorbereiding. Een voorbereiding voor de eeuwigheid. Zeker heeft ieder zijn roeping te vervullen in het leven, maar dan het centrale punt in die roeping, dat gaat dan steeds weer om dat ene: hoe is mijn geestelijke verhouding tot God? En dan komt ook dat andere. Want dan komt ook de vraag: hoe zal het dan zijn straks als mijn levenstijd hier ten einde is? En daar geeft de Bijbel ook een antwoord op. We zouden niet veel daarvan kunnen zeggen, we kunnen er ook niet zoveel van zeggen, maar we kunnen toch wel iets zeggen, en dat is de Bijbel nazeggen. En wat zegt de Bijbel dan? Dan zegt de Bijbel in de eerste plaats dit: dat als een mens sterft, dan is het niet afgelopen. U weet wel, er wordt me verteld, en er zijn heel wat mensen die dat wensende geloven. Innerlijk gelooft men niet, want God heeft de eeuw in het mensenhart gelegd, maar men wenst dat, dat het zou waar kunnen zijn dat dood dood is. Als een mens sterft, dan sterft en dan bestaat een mens niet meer. Weet wel, als je een bepaalde richting hebt, misschien deze mensen wel eens naar de deur ontvangen of opgevangen, de Jehovah-getuigen. Deze Jehovah-getuigen, als het gaat over die naam als, dan stelt men dat zo. Voor degene die dan hun leer aanhangt, of Jehovah, de Jehovah, tenminste die zij beleiden, aanvaarden, voor diegene komt dan het eeuwige leven. Maar voor degene die de leer van de Jehovah's verwerpen, voor diegene komt straks de eeuwige vernietiging. Dat we zeggen, bestaat straks de mens niet meer, dan gaat de mens radicaal ten onder. Dat ligt dus in hetzelfde vlak van dood is dood. Dan kan een mens wel denken, dan kan een mens wel zeggen, dan kan een mens wel wensen, maar wat u denkt, wat u zegt, dat heeft geen waarde, mits dat het is in aansluiting op wat God zegt. U moet altijd uw eigen gedachten leren, gevangen geven, onder wat God zegt in zijn woord. En daarom, het gaat erom wat zegt God nu in zijn woord. En als dat daarover gaat, ik heb u reeds gelezen, dat 2 keer in de 5, dan staat er in 2 keer in de 5, dat wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechters van Christus, om rekenschap af te leggen, dat geen geschieden in dit leven, dat zij goed of het zij kwaad. Dus in het verlengde van mijn leven is dus de rechterstoel. Ik kom voor God te staan. En dan zegt de schrift op een andere plaats, dat straks gaan de boeken open. De boeken van ons leven. Nu kunnen die boeken gesloten zijn. Niemand kan in ons levensboek misschien lezen. God alleen die leest in ons alle levensboek. Maar voor zover wij tegenover elkander als mensen door het leven gaan, dan kunnen wij voor een ander gesloten boek zijn. Eenmaal gaan de boeken open. En wat mensen oordeel worden naar wat in die boeken geschreven staat. Dat is dus naar wat de schrift ons zegt. Dat kunt u wel naast u neerleggen. En u kunt het wel zo in u opnemen dat u zegt, ik vang het vanavond op en ik denk er maar weer niet meer aan. Want dat zijn van die benauwende donkere gedachten. Die moet ik wel uit mijn leven proberen te bannen. Maar dit zegt het woord van God. En als ik op een andere plaats lees, dan staat er opgetekend, dat is de mens gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het oordeel dat God dan zal houden tegenover de mens. Uw oordeel, mijn oordeel, dat zegt niet veel. Wij zouden elkander zalig kunnen spreken. Zijn we mensen die andere mensen verdoemen? Die andere mensen buiten het koninkrijk God stellen, maar wat baat dat ons? Het gaat om wat God doet. En God is de rechter. Die het beslist. Ja, aller oppervolgd, deze vernederd en dien verhoogd. En daarom als dat oordeel straks komt, dan is er maar tweede mogelijkheid. En dat is of de mens wordt geoordeeld tot het eeuwig verderf, of de mens wordt geoordeeld tot het eeuwige leven. En als we nu vanavond gaan lezen op de catechismus, dan gaat het over dat laatste. Als God straks het grote oordeel uitspreken zal over zijn kerk. Over die kerk die aan Christus verbonden is. Over die kerk die met Christus is afgedaald in de dood. Maar die met Christus opgestaan is tot het leven. Als God dan oordelen gaat over die kerk, dan zullen we horen, dan komt de grote rechtvaardigmaking van de kerk in de laatste dag van de wereld. God rechtvaardigt in de tijd. En die rechtvaardigmaker leert Gods kind beleven in de weg van het geloof. Maar straks komt de algemene grote rechtvaardigmaking van heel de kerk. Want dan staan daar de schapen aan de rechterhand van de Heer Jezus. Dan staan daar de bokken aan de linkerhand. En dan komt de grote rechtvaardiging van de kerk. Dat wil zeggen, de vrijspraak van al hun schulden en al hun straffen. En dan geeft God, en dan kom ik in de lijn van mijn catechismus, dan geeft God het recht op het eeuwige, zalige leven. En daar spreekt nu de kerk zijn geloof over uit. Want als het nu vanavond gaat over wat gelooft ge nu, wat er in de toekomst gebeuren zal, wat gelooft ge nu, als uw lichaam gelegd is in het graf, wat gebeurt er dan met uw ziel? Uw ziel die eeuwig is,
onsterfelijk. Zelfs de heidenvolkeren beleiden de onsterfelijkheid van de ziel. Met andere woorden, al wordt dat lichaam dan in het graf gelegd, de ziel gaat niet onder. De ziel blijft, wat gebeurt er dan met die ziel? En dan gaat het geloof spreken. Want wat staat hier dan in onze belijdenis, als het gaat over de belijdenis van het geloof ten opzichte van de ziel, dan staat hier dat mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Bedunkt geliefde, dat staat hier dus duidelijk. Van stonden aan tot Christus haar hoofd opgenomen. En dat veronderstelt dus wat ik zo pas reeds bedoel, de band aan Christus. De band aan hem, die dood geweest is, die weer de levend is geworden. En die getuigt in het testament geschreven of wilt geadresseerd aan zijn kerk. Ik leef en gij aan mij verbonden zult leven. Het hoofd dat leeft, de leden zullen met hem mogen leven. We hebben daarvan gezongen vanavond. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Dat is dus een geschenk. Een geschenk dat voorkomt uit het genadeverbond. Een geschenk dat we zullen noemen vrucht van Jezus priesterlijke lijden en sterven. Het geschenk van het leven. En als we dat geschenk ontvangen mogen, dan hebben wij de kostelijkste schat die we mogen omdragen in ons leven. Er wordt wel eens gesproken over de schatten, over rijkdommen van de wereld. En er zijn soms mensen die rijk zijn met goud en met zilver. Maar gesteld, u bent de armste, maar gezegd, ik heb een verborgen schat. En wat is verborgen schat? Dat is de schat van het eeuwig zalig leven. Al zou u dan door dit leven gaan, moeten gaan, vol verdrietelijkheden, vol moeilijkheden, onder veel lasten en onder veel drukken, onder veel druk. Maar dan zegt onze belijdenis niet alleen, maar dan zegt de schrift, wij hebben altijd goede moed. Als het daarop aankomt, dan is Gods kind een mens die beleven mag de goede moed te hebben voor het leven. We hebben altijd goede moed. Want dan is dit leven er nog zo vol van kommer, zorgen en verdrietelijkheden. Al moet ik elke dag mijn zware kruis weer op me nemen. Maar er komt even een einde aan. En dat einde, dat zal straks zijn het grote begin. We hebben altijd goede moed en we weten het wel. We stipten ze pas aan. Als we in het lichaam inwonen, dan kunnen de gemeenschap met het leven met Christus niet in volkomenheid genieten. Als we in het lichaam inwonen, dan wonen we uit van de Heer. Dan is er wel een band, maar die band, die is maar betrekkelijk. Die band, dat is nog geen volkomen band. De uitleving van dat leven dat God in mijn hart gelegd heeft, dat kan maar in beginsel beleefd worden. Maar de band ligt er. En die band kan niet verbroken worden. En daar we hebben we goede moed voor de toekomst, want het komt. We hebben goede moed, we hebben meer begeerte om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Want als straks het lichaam der zonde wordt gelegd in het donkere graf, dan zal in vervulling gaan, dan zullen wij straks altijd in volkomenheid bij de Here wezen. En zie gemeente, dat moet dus vanavond duidelijk voor ons worden, als het dus gaat wat de kerk beleidt, wat de toekomstverwachting van de kerk is ten opzichte van de ziel. En dan stip ik nog even dit aan. Hier staat, dit gebeurt, namelijk die vereniging met Christus, na mijn sterven, dit gebeurt van stonden af aan. Met andere woorden, op datzelfde moment dat ik de adem uitblaas. Op datzelfde moment zullen engelen des hemels komen om als met arends vleugelen op te voeren tot de zalen van het eeuwige licht. Om mij erop te nemen. Want er wordt gesproken van opgenomen worden met Christus en in zijn heerlijkheid. Van stonden aan. Maar zeker, we weten wel,
Er zijn verschillende andere beschouwingen. Wij willen die niet in de brede behandelen. We willen ze wel even noemen. U hebt ze wel eens horen noemen. Er zijn mensen die spreken over: als een mens sterft, dan komt de mens eerst in een dodenrijk. In het rijk des doods, waar geen zaligheid is en waar geen rampzalig is. Waar als waar al de doden wachten op het laatste oordeel. De leer van het dodenrijk. Er zijn ook mensen die spreken over de leer van de zielenslaap. Als een mens sterft, dan valt de mens in slaap. En dan beroept men zich op het woord van de schrift dat de Heer Jezus zei van Lazarus, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar u weet, als gesproken over de slaap, dan is dat in beeldspraak. Dan spreekt de schrift over de slaap des doods. En daarom is het niet zo gelijk dan de aanhangers van die leer van de zielenslaap leren. En men slaapt tot aan de jongste dag toe. En als de jongste dag komt, dan horen de doden de bezuin en dan ontwaken ze. Worden ze wakker. En dan komt het oordeel. Nee, hier staat in onze belijdenis van stondraan. Dit dus niet straks in het verlengde op de grote dag van het grote oord in eeuwigheid. Nee, van stondraan. Wij huldigen ook niet de leer van de zogenaamde tussenstaat. Dat een mens na het sterven een betrekkelijke zaligheid zou genieten en de goddeloze betrekkelijke rampzaligheid. Nee, wij moeten luisteren, luisteren naar de schrift. En als de schrift dan ons voorricht, dan leest u thuis nog maar eens na en dan overdenkt u maar eens de betekenis van die bekende gelijkenis. De gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Twee mensen stierven. En wat gebeurt daar met die rijke man? Hij sloeg zijn ogen op. En hij was in de plaats der hel. Wat gebeurde met die arme Lazarus? De engelen kwamen en droegen hem in Abraham's schoot. Dat is de gelijkenis, zegt ja, maar die gelijkenis met een wezenlijke, duidelijke strekking dat na de dood is het of eeuwig verloren of eeuwig behouden. Denk u in dit verband ook maar eens aan wat staat van die man. Die man die hing met de Heer Jezus aan het kruis. U hebt vanmorgen zijn naam gehoord. Die moordenaar. Die het uit moet roepen: Heere, wij lijden rechtvaardig. Maar gij hebt nooit enig kwaad gedaan. Die man, hij leerde bidden. Hij leerde in het gericht op genade pleiten. Hij heeft het gericht aanvaard, door de aanvaard. Maar hij bad: Heere, gedenk mijner. Als u in uw koninkrijk komen zult zijn. En toen het antwoord: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is dus niet zoals de Roomse kerk dat stelt. Heden zeg ik u. Alsof dat heden alleen zou slaan op dat zeggen. Nee, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hier wordt dus ook weer beklemtoond wat hier de bedoeling is van stonden aan. En tenslotte, daar zijn meer voorbeelden te noemen, maar nog een duidelijk voorbeeld. En dat leest u maar eens na in Psalm 73. Daar staat verder heel de levensweg in van een kind van God. U kent die psalm wel. Psalm 73 zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn nood, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten. Waar gij mijn rechterhand wat vatten, gij zult mijn lijden u raad, o God. Mijn heil, mijn toeverlaat en dan komt het. Dat geldt allemaal dus voor het leven. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Daar ziet u de gang door het leven. Gedurende bij God zijn in al de moeite, in al de zwarte, in al de pijn. En tenslotte daarna opnemen in uw heerlijkheid. Dat is dus het getuigenis van de schrift als het gaat over de toekomstverwachting van de kerk en als het gaat over de toekomst van de ziel. Maar dan zijn we mensen en we staan uit twee delen. We hebben een ziel en ook een lichaam. Onze ziel is onzichtbaar en ons lichaam dat is zichtbaar. God heeft de ziel van de mens ingeblazen. De adem des levens blies God in dat lichaam van de mens. Dat is schiepen, dat stof der aarde. En wat gebeurt er met dat lichaam? Me dunkt, u weet dat wel. Straks dan komt het eind van het leven. En dat lichaam, dat wordt van de ziel gescheiden. En die ziel, die gaat naar een eeuwige bestemming. Of naar God of buiten God. Of naar de eeuwige heerlijkheid, of de eeuwige verderf. En dat lichaam dat wordt begraven. Dat wordt gelegd in het graf. En in dat stille graf zingt niemands heerlof. Dat stille graf dat predikt de bezoldiging van onze zonde. In dat graf ligt het lichaam. En dat graf wordt wel genoemd dat de groeve van de vertering. En dat is wel ernstig als we dat ons indenken. Dat ons lichaam, dat kunstig gevormde lichaam. Dat lichaam dat ons predikt dat de mens is het pronkjuweel van Gods schepping. Dat dat lichaam nu gelegd wordt onder de aarde. Dat is onterend voor de mens. En dat predikt de ontroerende ernst van dat we tegen God gezondigd hebben. Maar nu zie ik de toekomstverwachting van de kerk gaan ook over dat graf. Want dan lees ik vanavond in onze belijdenis dat dat lichaam dat eenmaal gaat in dat graf, zal in dat graf niet blijven, want Jezus is in het graf geweest, is uit dat graf verrezen. En daarom, indien we met Christus gestorven zijn, zo zullen we ook met hem opstaan ten leven. En daarom dat graf, dat predikt ons, wat staat tussen dus belijdenis, de wederopstanding des vleeses, ook dat lichaam dat zal eenmaal worden opgewekt. En dat zal we straks horen. Een verheerlijkt lichaam zijn als wij de band aan Christus mogen kennen. En vanzelf, geliefde, komen dan de vraag. Gij zegt, hoe kan dat nu? Hoe moet ik me dat indingen? Gestel al die mensen die gestorven zijn voor eeuwen, eeuwen terug. De lichamen zijn vergaan. De benen van de mens zijn verstrooid. Of zijn verbrand. Hoe kan het nu dat die lichamen weer worden samengevoegd tot het lichaam zoals dat was voor het sterven? Geliefde, u moet niet vragen eerst pas hoe dat kan. Maar u moet wel vragen wat zegt God in zijn woord. Terugvallen dus op het woord van God. En wat zegt het woord van God ons dan? Het woord van God zegt ons dat God eenmaal uit niets alles heeft opgeroepen. Vindt u dat geen wonder? Uit niets alles heeft opgeroepen. Vindt u het geen wonder? De samenstelling van uw lichaam. Gelijk de Heer het lichaam van een mens formeert in de schoot van de moeder. Is dat ook geen wonder? Hoe kan dat nu, zegt ge? Samenstelling, en dan denken we wel aan onze samenstelling van het lichaam van binnen, met al die levende organen van binnen. Hoe kan dat nu? Dat is het wonder. Het wonder alleen uit God te verklaren. En zou die God, die eeuwig dus uit niet alles opriep, zou die God, die de lichaamsvorm die u gaf bij uw geboorte, zou die God dan datzelfde wonder niet kunnen verheerlijken door al die benen weer samen te voegen en zo tot een lichaam te vormen en op te wekken uit dat donkere graf? De Bijbel geeft er ook een beeld van, u kent dat wel, van Ezechiël, die dode vallei. Hij zag een dode vallei met allemaal dorre beenderen. Heren, zullen die beenderen levend worden? Dat kon niet volgens Ezechiël. Maar de Heren werkte daar in die dode vallei. En dan staat er, elk been kwam tot zijn been. Hoort u dus, die beenderen kwamen tot elkaar. En het werden lichamen, schone lichamen. En tenslotte kwam de geest in die lichamen. En toen stonden op hun voeten een gans zeer groot Heer. Zie, dat is ook een voorbeeld van wat God doen kan en wat een getuigenis is van de schrift als het gaat over de wederopstanding des vleeses. En vergeet u dan ook dit niet, wat hier onze belijdenis zegt. Dan staat hier in onze belijdenis dat niet alleen mijn ziel naar dit leven stond aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook mijn vlees. En dan komt het door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. Hier onderstreep je dus maar eens wat hier staat, door de kracht van Christus. Christus is dood geweest
is wederlevend geworden. Christus heeft de dood gedood. Christus draagt aan zijn gouden gordel de sleutelen van de hel en van de dood. Dat is hij de macht hebben over de hel en over de dood. En daarom door de kracht van Christus zal dit mijn vlees eenmaal opgewekt worden uit de doden. En dan zal mijn lichaam aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig worden. Hier wordt ons dus gezegd, gemeente, in de eerste plaats, dat Christus zijn kerk gekocht heeft, niet alleen wat betreft de ziel, maar ook wat betreft het lichaam. Lichaam en ziel, dat is een schenk van God. God schonk uw lichaam, God blies in uw lichaam de ziel. Dat is een goddelijke schenk. En heeft de Heer Jezus een kerk gekocht, niet alleen wat betreft de ziel, maar ook wat betreft het lichaam. Straks zullen Gods kinderen niet alleen wat betreft de ziel God verheerlijken, maar ook wat betreft hun lichaam. De mens als beelddrager God zal straks in het nieuwe Jeruzalem uitkomen om God te verheerlijken, zoals we straks zullen horen, om God er eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Dan zal het pronkjuweel van Gods schepping in de herschepping worden gezien. En dan staat hier, dat zal dan zijn een lichaam dat aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig wezen zal. Hoe dat lichaam is of zal zijn, dat kunnen we ook niet precies zeggen, omdat we niet precies kunnen zeggen hoe dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus geweest. U kent uw Bijbel en we weten dat de Heer Jezus met zijn lichaam in het graf ging, maar op de derde dag opstond. Was dat lichaam hetzelfde? Ja, zegt het was hetzelfde wat het wezen aan gaat. Alleen de bestanddelen waren anders. Hetzelfde lichaam. De Heer Jezus toonde aan Thomas tekenen van zijn lijden en sterven in de handen. En toch, het was anders. Het was een verheerlijk lichaam. Het was een geestelijk lichaam. Een lichaam dat we zullen genoemen een hemels lichaam. Een lichaam dat als het ware trok naar de hemel. Vandaar dat de Heer Jezus 40 dagen wel op de aarde is gebleven. Maar na 40 dagen trok dat lichaam naar de hemel. En dan zegt de moderne vandaag aan de dag wel dat bestaat. Hoe kan dat nu dat een lichaam opvaart naar de hemel? Maar het is veel groter wonder, zouden we kunnen zeggen, dat dat lichaam, dat hemelse lichaam, komt toeven op de aarde. Want dat hemelse lichaam dat trok als een magneet naar de hemel. En daarom dat lichaam dat was dus geestelijk, hemels en verheerlijk. En zo zullen nu straks de lichamen zijn van Gods kinderen. Geweldige gedachten. Gedachten die u misschien vanavond niet kan verwerken. En niet onder woorden kan brengen. Want dat zal zijn een lichaam aan het lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig. En dan staat in de Bijbel dat straks zal de Heer Jezus voor zijn kinderen zijn als een oudste broeder. Dan zal het dus zo wezen dat de Heer Jezus is de familie, behoort tot de familie van zijn kerk. En wij behoren tot hem. Dan is er een band. Een geestelijke familieband, zullen we kunnen zeggen. Onze oudste broeder. En hij schaamt zich dan niet om al zijn kinderen zijn broeders te noemen. Want hij heeft voor al zijn kinderen dan een stad bereid. En als het gaat over die stad, dan spreekt de schrift over het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem met gouden straten, parelpoorten, jaspers, muren. Een stad waar, en dan is het van betekenis dat we daar op letten, waar de dood niet meer zijn zal. Waar het leven eeuwig triomferen zal. En dan kom ik tot wat hier vervolgens staat in onze beleider, want er staat niet alleen wat gelooft gij van de opstanding des vlees, maar wat gelooft gij, wat troost schept gij uit het eeuwige leven. En dat moet je nu ook eens goed lezen. Dan staat hier, dat nadem waar ik nu in beginsel de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na het leven volkomen zalig en bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en er is mens wat opgeklommen is, en dat een God daarin eeuwig te prijzen. Dat eeuwige leven, gemeente, dat wordt hier dus geassimileerd, zo zou kunnen zeggen, met wat wij noemen de eeuwige vreugde. Nader wil ik nu beginsel van eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En dat eeuwige leven, dat wordt vervolgens genoemd een genieten van een volkomen zaligheid. Nogmaals, het gaat over het eeuwige leven. En dat eeuwige leven bestaat dan in een eeuwige vreugde. En die eeuwige vreugde zal straks uitgeleefd worden in een volkomen zaligheid. En wat dat inhoudt, een volkomen zaligheid, dat is een volkomen geluksgenieting. Maar die geluksgenieting zal er bestaan in de God der zaligheid. Die God is onze God van heil. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet eeuwig prijzen? Die geluksgenieting zal er bestaan in het gemeenschapsleven. Het gemeenschapsleven met God de ene. Met God de Vader. Met God de Zoon. En met God de Heilige Geest. En u staat hier in zijn belijdenis. Dat zal dus zijn een volkomen genieting. Maar in dit leven, aan deze kant van het graf, dan zegt de kerk dat dat beginsel van de eeuwige vreugde, dat gevoel ik nu reeds in mijn hart. Dan staat hier, lees u het maar. Ik wil het nog eens lezen. Je staat wat troost, schept uit het artikel van het eeuwige leven. Dan maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het beginsel is er dus. En het beginsel wordt zo beleefd dat men gevoelt er iets van. We hebben nu al meer gezegd, er zijn mensen die hebben niet veel op met zogenaamde gevoelsmensen. Gevoel, zegt men, dat bedriegt. En gevoel, dat heeft geen betekenis voor uw leven, voor uw geloofsleven. Het gaat om het kennen. Verstandelijke kennis stelt men dan vaak voor op. We moeten dat kunnen begrijpen, moeten dat kunnen doorzien, dat moet met elkaar sluiten, dat moet passen. Maar dan gevoel, gevoelsmensen, dat zijn mensen die zichzelf bedriegen. Nu geliefde, dat gevoel van u en van mij, dat is in menig opzicht bedriegelijk. U moogt niet leven alleen op uw gevoel, maar u mag ook niet leven buiten uw gevoel. Want God en de mensen schapen ook met een gevoelsleven. En dan is er wel veel gevoel, zeg maar wel eens, zonder geloof. Maar er is geen geloof zonder gevoel. Waar je gelooft in de oefening, daar blijft het gevoel niet uit. En dat bedoelt hier ook onze catechisme. Dan zegt onze catechisme het beginsel van de eeuwige vreugde, die geluksgenieting, die zaligheidsgenieting, dat vermaak hebben in al wat van God is. Dat gevoel ik nu reeds in beginsel. En misschien hebt u dat wel eens gevoeld. Tijdens uw zitten hier in de kerk. Tijdens het zingen van een psalm. Tijdens uw aanzitten en avondmaaltijd. Dat beginsel. Een eeuwige vreugde. Gevoel ik in beginsel. In mijn hart. Maar ach. Terecht zeggen we eens. Het is zo genoten. En zo weer toegesloten. Want dat beleven van het eeuwigheidsleven, dat is voor de hemel bestemd. En wat we beleven op de aarde, dat is dan maar in beginsel. Vooral als u dat hemelleven beleeft, dan kunt u erop aan, daar komt de vorst der duisternis op af. Om u dat zaligheidsgevoel weg te nemen. U zit in de kerk, u gevoelt iets van die eeuwige vreugde. En u bent buiten de kerk, want daar staat de vijand. Aan de deurpost van de kerk. De vogelen des hemels die pikken dat gestrooide zaad in uw ziel weer op. En dat gevoel, dat zakt weg. Je hebt het niet meer. Er staan van de discipelen waren de Taborberg, u weet dat wel. En daar zagen ze Mozes, Elia en de Heer Jezus midden. En dan stond er veel Mozes weg, veel Elia weg. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Toen hebben die discipelen iets beleefd van het eeuwig zalig leven. De gemeenschapsbeleving met de Heer Jezus Christus van de Schrift. Mij zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Ze stonden op de berg, Jezus alleen in het centrum. Maar toen ze van die berg afgingen, wat zagen ze toen? Toen zaten ze midden in de ellende. Er was een jongen. met een boze geest. En toen gaan ze naar de Heer Jezus en zeggen: Heer, hoe moet het nu met die jongen? Ze zagen de ellende van de zon op de berg, het beginsel van het eeuwige leven, mijn hartgevoel, beneden de berg. Daar zitten we weer midden in de wereld. En daarom, geliefde, is maar een beginsel. Een klein teugje uit de beker van Gods welluste. Maar dat kleine teugje uit de beginsel, uit de beker van Gods welluste, dat zegt mij, straks dan krijgt u de volle beker. Straks gaan de fonteinen van het eeuwige leven open. En straks zult ge van dat water des levens mogen drinken om niets. En dat zegt nu onze belijdenis als het gaat over de beleving van het eeuwige leven. Want dan staat er: nu heb ik een beginsel van het eeuwige leven in mijn hart. Dat gevoel ik de tijd en ogenblikken. Maar na het leven zal ik straks een volkomen zaligheid bezitten. En als het gaat over volkomen zaligheid, dan is dat een zaligheid onuitzegbaar. Want dan staat hier: geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. En menshart is het opgeklommen, die zaligheid namelijk. En dat om God erin eeuwig te prijzen. Onuitzegbaar in het zien van die zaligheid. Onuitzegbaar in het genieten van die zaligheid. Staat in de Bijbel van de apostel Paulus, is opgetrokken geworden in de derde hemel. Wat zegt hij dan later? Heb ik dingen gezien, dat kan ik niet navertellen. Onuitsprekelijke dingen heb ik daar aanschouwd. En zie de onuitsprekelijke dingen, zodat straks in de beleving mogen worden gekend. En die beleving zal dan zo zijn zoals hier staat. En dat is een punt, dat moet u ook goed onthouden. Om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Dan gaat het dus niet om de hemel zonder meer. Dan gaat het niet om dat nieuwe Jeruzalem met die houten straten en parelen poorten, om de schoonheid van de nieuwe schepping die straks komt. Maar dan gaat het uiteindelijk hierom. Om God. Om de God van de hemel. Om God daarin eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Nu, geliefde, dat is dan de verklaring van wat hier staat van het catechismus betreffende de toekomstverwachting van de kerk. En nu gaat ge naar huis en daar denken we eens ernstig over na. We zijn begonnen met te zeggen: wij mensen, we zijn altijd maar bezig om aan de toekomst te denken. Denkt u vanavond vooral aan uw eeuwige toekomst? Waar zult gij zijn in de eeuwigheid? En dan is maar tweede mogelijkheid. Of de mogelijkheid van de eeuwige dood. Of de mogelijkheid van het eeuwige leven. En dan zijn we allemaal mensen die onderworpen zijn aan de dood. We dragen het oordeel van de dood met ons. Maar u hebt gehoord vanmorgen. En we gaan ook horen vanavond. Er is er één die de dood heeft overwonnen. En die dwars door de dood het leven heeft verdiend. En die vanavond een boodschap richt tot u. Die onderworpen zijt dat ge heen moet sterven. De boodschap die ik u meegeef in uw huis. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Die in mij gelooft zal leven. Er staat in de Bijbel: die de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Er staat dus niet: die krijgt het eeuwige leven straks na de dood. Maar die heeft het. Dat wil zeggen, dan worden we bezitters van dat leven. Bij een aanvang, als God je nieuw hart geeft, wedergeboorte noemen we wel de levendmaking van de mens. Dan komt het leven uit God in je ziel. En dat leven, dat is een zodanig leven dat dan leren we sterven aan de zonde. Sterven aan de wereld. Sterven onze lusten. Sterven onze liefhebberijen. Sterven aan onze hoogmoed, aan ons eigen ik. Maar dan gaat voorop staan om het voor God te leven. God te kennen. Dat is dan het voornaamste. Dat leven dat openbaart zich in de bekering. Dat openbaart zich in het geloof. kinderlijk vertrouwen dat wat God zegt in zijn woorden dat het waar is. En dat geloof dat heet als vrucht. Wanneer u dat leert beoefenen, de rechtvaardig maken. Want we worden door het geloof gerechtvaardigd. En rechtvaardig maken heeft als vrucht de heilig maken. En die geroepen heeft, die heeft u ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft u ook verheerlijkt. Ja, dan komt straks wat wij vanavond gehoord hebben. Het eeuwig zalig leven. Dan is de dood er niet meer. Maar dan zal eeuwige blijdschap op aller hoofd wezen. Want u staat dan naar dat leven. Wat de wereld geeft, dat brengt uiteindelijk niet anders dan de donkerheid van de dood. Verderf in je ziel en het verderf in je lichaam. Wat God geeft, dat is de moeite waard. Dat heeft als uitzicht, als toekomstverwachting, wat u gehoord hebt. Het eeuwig zalige leven. Die de Zoon van God heeft. Die heeft dat leven. Maar die de Zoon van God niet heeft. Heeft het leven niet. Maar de toren van God blijft op hem. Kus dan de Zoon. Opdat in die toren. En gij de weg vergaan zult. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 89. Het eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Die waarheid tot allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Dat uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, het eerste vers. Heer, wij zeggen uw grote naam dank dat wij vanavond mochten luisteren en dat mochten horen wat de toekomstverwachting is voor elk die u vreest. We bidden dat wij deze toekomstverwachting ook al kennen. In het begin van de voortgang dat we dat nieuwe leven kennen mogen, gelijk dat nieuwe leven wilt werken in het hart dat door u wordt vernieuwd. We bidden van u, gedenk u dan aan ons. En onze kinderen wil gij met uw geest in alle hart werken. Bekeer onze kinderen. Bekeer onze jongens en meisjes. Bekeer mannen en vrouwen. Bekeer ons allen tot u de Heere dat wij leven mogen zo. Dat het nieuwe leven hier in beginsel gezien mag worden in de openbaring van ons leven. en het afsterven van de oude mens, het opstaan van de nieuwe mens, opdat de opstanding reeds gekend wordt ook voordat de grote opstanding komt, en opdat wij dat nieuwe leven ook kennen mogen voordat dat nieuwe leven in volkomenheid genoten zal worden. Wij bidden van u, doe dat door uw Heilige Geest in ons hart uit te storten en maak ons al ernstig bezig met wat wij vanavond gehoord hebben. We behoorden de toekomstverwachting. We bidden dat wij bezig mogen zijn met de vraag, waar zult gij zijn straks in de eeuwigheid? Dat alle andere vragen nu eens weg mogen vallen. Vragen waarmee wij zo vervuld kunnen zijn ten opzichte van het tijdelijke vergankelijke leven. Maar dat dit de hoofdvraag voor jong en oud, klein en groot mag zijn of worden. En dat we de boodschap van het evangelie verstaan mogen die gij hebt gegeven boven het geopende graf van een gestorven Lazarus. Ik ben de opstanding en ben het leven die mij gelooft zal leven al waar u gestorven. En die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Laat deze vraag leven in ons hart en ga met ons naar huis. Zegen ons in de komende week. Bekwaam ons tot al ons werk. Leer ons voorzichtig leven. Leer ons in de gemeenschap van u leven. Schenk ons dan de kracht daartoe. Schenk ons de genade dat we mogen wapenen tegen de zonde. En dat we mogen leren voorzichtig te leven in deze boze wereld die al meer en meer naar ondergang neigt. Geef ons een open oog voor het teken der tijden, opdat wij mogen leven als adventschristenen, u verwachtende, die straks komt uit de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Ga met ons naar huis. En het dank voor alles wat gij hebt gegeven, ook vanavond. Wees de naprediker van uw woord. En laat uw aanschijn over ons en over onze kinderen lichten. En wees en blijf ons alle genadig in de Zoon uw liefde. Amen. Wij zingen ten besluite Psalm 73, 12e vers. Zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn nood en angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten, bij gij mijn rechterhand wat vatten. Gij zult mijn lijden door u raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, 12e vers.
gaat ons heen in vrede. Van de zegen des Heren, weer zijn naam op uw lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.